Dag lieve luisteraar, welkom op Onder Mama's, een podcast gemaakt voor en door mama's, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten, van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Dag Nele, welkom in de Onder Mama's podcast.
Hi.
En vandaag hebben wij samen een gesprek over het moederschap. Jij bent zelf mama van twee prachtige dochters. Mm-hmm. Kan je jezelf even voorstellen voor wie jou niet kent?
Ja, ik ben auteur, journalist. Ik heb enkele eigen boeken geschreven. Meesten kennen mij misschien van mijn Flair column. Daar schrijf ik al heel lang, heel veel jaar voor. Eerst als single en dan als mama. Dus de evolutie zit erin.
Ja, je schreef ook een boek, inderdaad, Vak, het moederschap. Het werpt een eerlijke blik op de complexiteit van het moederschap, maar doorweven met humor en diepgang. Hè?
Mm-hmm.
Maar laten we wat dieper ingaan op enkele van die belangrijke thema's die je in je boek bespreekt.
Ja.
Onder andere een rollercoaster aan emoties, een van de vele uitdagingen van een mama. Want het moederschap wordt vaak vergeleken met een rollercoaster, met zijn ups en zijn downs. Hoe ben jij omgegaan met de plotselinge veranderingen en emoties na de geboorte van je kinderen?
Ja, dat was inderdaad een klein pretpark met af en toe wat schrik voor attracties. Ik moet zeggen, bij de eerste dochter ging eigenlijk alles heel vlot. Dat was een wolk van een kind en dat was een heel mooie roze wolkperiode daarna. En bij de tweede is het een iets ander verhaal geworden. Daar was het allemaal iets moeilijker. Dus ik ken de ups, ik ken de downs. En ik denk, als je vraagt hoe ga je ermee om, denk ik ja, van dag tot dag.
Ja, inderdaad. Meegaan op de flow.
Ja, hè? Voilà.
Ja. In je boek noem je de roze wolk. Hè? Je benoemt ze, die vele kleuren kan hebben.
Mm-hmm.
En dat is mooi, hè? Dat is een mooie vergelijking. En dat het weer niet te voorspellen is, hè? Kan je ons wat meer vertellen over het onvoorspelbare karakter van het moederschap?
Ja, wel. Vandaag was het al zover. Hè. We hadden deze podcastopname gepland en vannacht is een van de kindjes ziek geworden. Dus dan lig je daar, als het kindje dan wel slaapt, lig jij wakker omdat je denkt, ik ga morgen moe zijn en ik ga ook ziek worden. En ja, bij ons is het alvast zo, in ons gezin is het heel moeilijk om vooruit te plannen. Omdat wij weten, morgen kan alles weer anders zijn. Beter. Soms ook slechter. Ik vind, je moet zo'n grote flexibiliteit aan de dag leggen.
Ja.
Om al die onvoorziene omstandigheden, want je moet dan opvang hebben. De kinderen kunnen niet naar school, niet naar de opvang, de crash. Dus het is altijd snel schakelen, vind ik.
Ja, ja. Ja, inderdaad. Altijd kunnen terugvallen op je pootjes.
Ja, voilà.
Bij de komst van je tweede dochter werd je overweldigd door je eigen emoties. Hoe ben je omgegaan met die druk?
Ja, de grootste vraag die ik mij stelde en waar ik echt op vastliep, was hoe doen mensen dat met een tweede kind? Achteraf gezien, toen op dat moment wist ik dat nog niet, achteraf blijkt dat ons eerste kindje ook wel een zorgenkind is. We hebben pas de diagnose autisme gekregen. Wat maakt dat wij op dat moment een kindje waren aan het grootbrengen, wat niet volgens de standaard verliep. Maar wij wisten dat niet, dus ik twijfelde daardoor aan mezelf. Ik dacht, doe ik het hier niet goed? En waarom is zij niet tevreden? En waarom heeft zij moeilijkheden? En waarom vind ik het zo moeilijk? En dan kwam daar een tweede kindje bij. En ik dacht, dat één kind was zoals ik het had, dat voor iedereen zo was. En dan dacht ik, en nu komt dat tweede kindje. En als dat gaat ook zo zijn. En hoe moet ik dat dan doen? Mm. En ik zag iedereen rondom mij dat allemaal zonder enige moeilijkheden doen. En dan dacht ik, ja, het ligt aan mij. Natuurlijk ligt het aan mij. Ik kan het niet aan. Ik ben mentaal te zwak. Ik kan het niet aan. Ik weet niet hoe het moet. Ik vind het moeilijk. En eigenlijk echt nu pas, sinds de laatste maanden, kan ik mezelf dat een beetje vergeven. En denk ik, maar het lag eigenlijk niet aan mij. Het was echt gewoon de situatie. En dat eerste anderhalf jaar met het eerste kindje was gewoon ook niet standaard.
Nee.
Maar als mama van één kind weet je dat niet.
Nee.
Want je kan niet vergelijken.
Nee.
Dus dat maakt het voor mij heel moeilijk. En omdat het een proces is wat je eerst moet doormaken. En dan pas kan je erover praten. In mijn geval toch. Maar ja, ik denk ook, ik kan er ook niet meer over zwijgen. Want ik zit altijd te toeteren hoe moeilijk het moederschap is. Maar dat is voor ons zo. En nu snap ik ook waarom dat voor ons zo was. Omdat het niet loopt zoals het standaard zou lopen bij anderen.
Ja.
Dus dat is een beetje waarom het zo moeilijk ging. En ik kan dat nu pas verklaren.
Een belangrijk moment dus voor jou ook. En ook misschien zelfs een opluchting.
Dat
je weet dat er iets aan de hand is. Dat je dat eigenlijk al had aangevoeld.
Voilà, inderdaad.
Maar dat je dacht, zoals vele mama's, het ligt aan mij.
Ja, klopt.
In je boek geef je heel duidelijk aan dat er iets mis was.
Mm-hmm,
Ik citeer. Alles in mij riep eigenlijk al de hele tijd om hulp. Maar aan de buitenkant bleef het stil. Hulp vragen is vaak moeilijk, hè, voor mama's. Wanneer heb jij dat vastgesteld dat dat niet zo evident was? En zei je, ja, ik moet hier wel even aan de alarmbel gaan trekken.
Mm-hmm. Ja, in het begin denk je ook inderdaad van, het ligt aan mij, het zal voorbij gaan en ik moet gewoon een beetje flinker zijn, een beetje sterker zijn, tanden bijten en doorgaan. Maar het was eigenlijk al een half jaar na die tweede bevalling dat ik naar de postnatale kiné begon te gaan. En zij vroeg altijd aan mij, en hoe gaat het? Ja. En iedere keer moest ik beginnen huilen. Ik dacht, ja, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Ik kon het niet echt benoemen. De vroedvrouw die mij had opgevolgd, die had ook al wel gezegd van, ja, ik wil u toch in doog houden en zorg dat je toch incheckt bij jezelf. Maar het was eigenlijk door die kiné, door de kinesiste, dat ik zelf besefte van, dat klopt hier niet. En zij zei ook van, Nele, ik denk dat jij met een trauma zit en dat jij onverwerkte dingen hebt. We moeten, het zou aangeraden zijn dat je daar toch eens verder mee gaat. En dan heeft zij mij een psycholoog aangeraden. Of ja, ik ben op aanraden van haar naar een psycholoog gegaan. En zo zijn we dan verder gegaan. En eigenlijk dacht ik op dat moment wel van, iemand heeft het gehoord.
Voilà.
Zo, ja. Ik was heel stil, maar iemand heeft het gehoord. Die erkenning. Ja.
Je hebt maar één persoon nodig.
Ja, voilà. Eentje die het ziet en die het eruit kan halen,
voilà,
denk ik.
Dus ja, ik denk dat wel heel veel luisterende mama's zich hieraan herkennen. Mm-hmm. Heb je daar een tip voor?
Oh ja, ik denk vooral uzelf niet overtuigen van het feit dat het aan u ligt. Ja. Er zijn altijd omstandigheden die ergens voor zorgen. Het is niet uw eigen verantwoordelijkheid. Ja,
je kunt ook een keer een dip hebben, maar als dat zo inderdaad keer op keer, dag op dag, er is altijd wel iets dan.
En ook niet te snel denken of niet te lang denken, ik moet gewoon flink zijn. Zo, ik moet gewoon doorbijten. Nee, je mocht echt wel eens zeggen van het gaat niet en gaan we dat even onderzoeken? Gaat het mij nu even niet? Of duurt het al lang en gaat het ook nog lang duren en gaan we er iets aan doen?
Ik ben verrast dat je het woord flink gebruikt, omdat ik dat ook gebruik. Ja. En ik voel mij dan zo, oei, is dat nog van deze tijd?
Ja. Ik gebruik het niet bij mijn kinderen, want dat is dan ook weer zo not done, hè? Maar voor mezelf, ja, bon.
Toch. Oké. Okay. Je kreeg na je bevalling kreeg je de diagnose PTSS en postnatale depressie. Kan je ons iets meer vertellen over die ervaring, over die vaststelling, die constatatie?
Mm-hmm.
Hoe is dat bij jou gegaan?
Ja, dat is dan inderdaad na dat half jaar dat ik dan naar de psycholoog ben gegaan. Die heeft dan een beetje samen met mij gezocht naar wat is hier aan de hand? Waarom voel jij je slecht en waarom lukt het niet zoals jij wil dat het lukt? Dan is er inderdaad uitgekomen vooral die onzekerheid van hoe moet ik dit doen? En dan denk ik, nu had ik toen geweten wat ik nu wist, dan was er helemaal geen probleem geweest. Ja. Maar bon, dat was niet. En dat was een periode, je moet dan voor je oudste kind zorgen, je moet voor je kleinste kind zorgen. We hebben ook, of ik heb ook 2+ kinderen, mijn man heeft nog 2 oudere kinderen. Dus dat is wel een heel bedrijfje.
Inderdaad,
wat je lopend moet runnen. En ja, dat kwam zo als een blok op mij gevallen, al die verantwoordelijkheden. En ik wou eigenlijk gewoon van mijn babytje genieten, want dat deed ik wel. Het is niet dat ik niet graag voor haar zorgde of zo. Ik wou eigenlijk het liefst alleen voor haar zorgen, maar er waren zoveel andere dingen die moesten gebeuren, dat ik daar precies geen kans toe kreeg, ook niet. Waardoor dat schuldgevoel weer boven kwam van, ik kan niet eens voor mijn baby zorgen, want ik moet zoveel andere dingen doen.
Kan jij even uitleggen wat PTSS betekent?
Ja, dat is posttraumatisch stresssyndroom. Ik vond dat een heel sterk label, want ik denk dan meteen aan mensen die in oorlog zitten of militairen die iets vreselijk hebben meegemaakt, echte trauma's. Maar ondertussen heb ik wel geleerd dat trauma heel persoonlijk is en dat voor iedereen heel anders is. Dat kan op papier iets zijn waarvan jij denkt, was dat nu zo erg? Maar dat kan voor de persoon zelf zo binnenkomen dat je gewoon niet meer kunt functioneren, dat zo in je systeem blijft hangen. Veel mama's hebben het inderdaad een PTSS na de bevalling, omdat er tijdens de bevalling bijvoorbeeld iets misloopt, dat zij in nood geraakt, dat het kindje in nood geraakt. Ja, het zijn zelfs kindjes kunnen trauma hebben. Dus het is zo'n ruim en breed begrip. En ik denk dat als je zelf die diagnose krijgt, dat je ook mild moet zijn tegen jezelf. En die denken van, oké, ik zit niet in oorlog, maar dit is mijn rugzakje en ik moet het ook dragen.
Ja, inderdaad. Dus dat was de manier waarop jij zelf daarmee omging. En hoe ging jouw omgeving daarmee om?
Ik heb gelukkig een heel, heel goed netwerk. Ik noem ons een beetje insecten. Want mijn ouders wonen naast mij en daarnaast woont nog een zus van mij. Dus wij zijn letterlijk en figuurlijk heel goed omringd. En ik heb altijd heel veel hulp kunnen vragen en gekregen. Ja. En daar ook geleerd. Ook mijn mama zei altijd... Ik kwam dan in tranen daar en zei... Het gaat vandaag niet en iemand moet de kleine gaan halen of dit of dat. En dan zei ze, ja, je zegt het, want als je het niet zegt, weet niemand het. Ja. En dat is eigenlijk ook zo een groot advies wat ik wel meeneem. Ja. Als je er niet over praat, weet niemand het.
Nee,
en dan weet niemand waar je mee zit. Denkt iedereen dat alles heel vlot verloopt misschien, dat je geen problemen hebt, dat je geen hulp nodig hebt.
Ja.
Dus ja, dat vind ik wel heel belangrijk, die hulp durven vragen. En ondertussen ben ik daar wel heel goed in geworden.
Ja. En fijn dat je, zo fijn dat je goed omringd bent.
Ja.
Hey, mijn naam is Elise en ik ben mama van twee dochtertjes. Wat ik het uitdagendste vind aan het ouderschap, dat is het feit dat ik mij constant gejaagd en gestresseerd voel. Het is soms alsof dat mijn hoofd zo vol zit. Ik moet precies heel de tijd nadenken en dan ga ik juist dingen vergeten. Door het slaaptekort word ik dan ook nog een keer kortaf en ik raak wel snel geïrriteerd door mijn vriend. Maar als ik wat beter geslapen heb, dan heb ik dat nog steeds, maar in lichtere mate.
Het gevoel om jezelf kwijt te geraken na het moederschap is iets wat veel moeders ervaren, hè? Maar ook weinig over praten, inderdaad. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, bij mij was het dan inderdaad... Ik was altijd redelijk een zeker persoon. Ik had mijn leven ook zo ingericht naar mijn eigen comfort. Ik ben zelfstandige, dus ik kon regelen hoe en wat ik werkte, welke opdrachten ik aannam, welke niet. En plots was daar een factor, twee factoren later, die eigenlijk alles gingen bepalen. En dat opgeven van die zelfstandigheid vond ik heel moeilijk.
Ja.
Ik kon niet meer doen wat ik wou.
Ja.
Wat dat vlak van mijn leven betreft, dat ging niet meer. En dat gaat nog steeds niet.
Nee,
want je moet zoveel... Ja, je moet altijd rekening houden met... Je bent niet meer alleen. En ja, ik heb onlangs dan een grote operatie laten doen, een preventieve borstamputatie en reconstructie. En als ik daarbij nadenk, dat is ook voor mijn kinderen geweest. Want de beslissing is pas genomen nadat ik kinderen heb gekregen en niet daarvoor. Want dan, aan wie moest ik denken? Alleen aan mezelf. En dan, shit, die twee kleine, die rotzakjes, die moeten mij hebben. Die hebben mij nodig. Ik kan niet wegvallen. Ik kan zelfs niet verkouden worden. Laat staan dat er iets erger gebeurt.
Ja.
Dus dat...
Heel moedig, heel mooi van jou ook. Maar het is hoe dat een mama eigenlijk in elkaar zit.
Ja. En dat is toch echt wel zo... Dat kan je op voorhand echt niet weten.
Nee.
Of niet voelen hoe dat is. Ja.
Nee.
Dat was niet op voorbereid.
Ja, en die beslissingen worden dan ook in functie van de kinderen genomen.
Ja, heel veel beslissingen.
Ja. Hoe heb jij dan de puzzel gelegd, Nele, om jezelf weer terug te vinden te midden van het uitdagende moederschap?
Oh, dat is een ongoing process, denk ik, hoor. Want ook dan met de oudste dochter, die nu zoveel zorg en aandacht nodig heeft... Ik heb wel het gevoel dat ik als mama, dat ik als vrouw, samen met mijn man, als partner, als koppel, dat wij wel echt op de tweede plaats staan op dit moment. We zijn daar nog niet door die fase van alles in het teken zetten van en zorgen voor, zorgen over. Dat is echt nog niet voorbij. De kleinste is ook nog maar 2,5. Ja. Dus die is eigenlijk echt nog wel klein. Ja. De oudste is dan 4, bijna 5. Dus we zitten wel nog in die heftige jaren. En we kijken er wel naar uit dat die voorbij zijn. Al zal het altijd wel speciaal blijven, hè. Maar ja, dat is toch... We zitten daar nu nog altijd in en ik voel dat ik niet... Het is moeilijk om jezelf op de eerste plaats te zetten.
Ja, er zal ook wel inderdaad... Blijft veel aandacht uitgaan naar de kinderen, naar het oudste. Ja. Je gaat daar beslissingen moeten overnemen.
Ja, zeker.
Komt op u af, sowieso. Ja. Want je wilt... Je kind altijd het beste geven, hè? Het allerbeste wat er is.
Mm-hmm.
Ja, dat hoort daar nu eenmaal bij, dat je daar ook die zoektocht aanvat. Het zal nog wel een tijdje beïnvloeden. Hè?
Ja.
Je hoort het wel vaker dat vrouwen door een bepaalde transitie gaan, eens ze mama zijn. Maar jij benoemt het graag als groeien. En op welke manieren denk je dat jouw kinderen jou als persoon hebben veranderd?
Oh, ik stel mezelf vaak de vraag de laatste tijd, luidop ook aan mijn man, van wat moeten wij hieruit leren? Wat is de les die wij hieruit moeten leren? Op een moment dat iedereen ziek is bijvoorbeeld. Op een moment dat alles in duigen valt, dat je alle plannen moet omgooien. Inderdaad, op het moment dat wij die diagnose krijgen, dat klinkt zo van zelfmedelijden. Maar dan denk ik echt, maar wat moeten wij... Ik wil nooit de vraag stellen waarom wij, want waarom wij niet. Maar tegelijk denk ik, ik wil hier echt het beste uithalen. Maar ik weet wel nog niet hoe. Of wat. Dat is ook omdat het allemaal nog heel vers is.
Ja.
En ik denk, los van ons verhaal, alle andere ouders. Ja, kinderen leren u dingen, die duwen u tegen uw eigen grenzen aan. Hè?
Ja.
En je moet daarvan leren en je gaat daar vanzelf in groeien dan.
Ja.
Om die grens iets te verleggen, zodat iedereen daartussen kan bewegen.
Ja, dat is een Hanse leerproces, ik kan er wel mee spreken. Heb je soms heimwee naar je leven voor de kinderen? Of ervaar je een soort gemis naar die versie van jezelf die je toen was?
Oh ja, het is wel degelijk. Mijn kern is hetzelfde gebleven, maar het is inderdaad wel een soort voor en na, hoor. Ik heb, voordat ik kinderen had, mijn rijbewijs voor de motto gehaald. En ik heb met de motto gereden. En nu denk ik, ja nee, ik ga niet met de motto rijden, want dat is supergevaarlijk. zo die verantwoording. Ja, dat is misschien ook nog omdat ze zo klein zijn, hè, maar zo, je voelt je zo belangrijk voor die kinderen. En je moet daar zijn. En ik ga toch geen zotte dingen doen. Terwijl ik daarvoor, ja, bring it on. Zo veel risico's nemen, wat minder nadenken over de dingen.
Wat zot doen.
Ja. En nu is alles toch al... Ja, ik ben ook te moe om nog zot te doen. Dus ja.
Ja.
Maar dat is wel... En mis je dat? Ja, tuurlijk, want dat was een fijne tijd. Maar ik zou ook mijn kinderen niet willen ruilen voor motorritje, bij wijze van spreken.
Nee, inderdaad,
hè?
Ja.
Dus ja, het hoort erbij. Ja.
Ja. Je kan het ook bekijken of heb misschien het gevoel zo van mijn leven staat eventjes op pauze.
Ja, dat heb ik zeker. Ook omwille weer van onze situatie. Ik kan me inbeelden als je kinderen hebt die weinig extra zorg nodig hebben, die heel vrolijk door het leven fluiten, dat wel anders is, denk ik.
Ja.
Maar ja, het is nu onze situatie en daarom vind ik ook dat ik daarover moet praten, omdat ik niet wil dat mensen ook denken van alleen maar zo moeilijk is het toch niet? Wat is die haar probleem eigenlijk?
Inderdaad, er zijn mensen ook die dezelfde problematiek hebben, nog grotere problemen hebben. Alles is relatief.
Voilà, ja.
Maar het grote voordeel is, je wordt een mens met diepgang.
Ja, voilà. Je leert er iets van, hè? Sowieso.
Voilà.
Ja, klopt.
Je gaat door een transitie, een moeilijke fase, dat kan, hè? Maar je komt daar sterker uit.
Mm-hmm. Dus, ik heb ook pas een column geschreven dat ik niet de mama ben die ik dacht dat ik ging zijn of die ik wou zijn, maar ik ga wel de mama worden die mijn kinderen nodig hebben.
Ja,
en dat is
heel mooi.
Belangrijker, denk ik. Ja.
Toen je nog verlangde naar kinderen, hè, dan had je waarschijnlijk ook andere verwachtingen. Of dacht je, hoe dacht je daarover? Hè? In beelden ook, over hè? Mama met kindjes.
Ja, zeker. Ja. En we gingen heel veel doen. We gingen op reis gaan en we gingen zoveel dingen doen, inderdaad. En nu zitten we elk weekend thuis, omdat het moeilijk is om weg te gaan. Toen de oudste 6 weken was, zijn wij wel met de auto naar Berlijn gegaan. Ik dacht, yes, dit is het. Hè. We hebben kinderen, we hebben nu een kleintje, maar die houden ons niet tegen en we kunnen nog altijd doen wat we willen. En nu inderdaad denk ik, grote vakantie komt eraan, wat gaan we doen? Ja, misschien thuis blijven, misschien gewoon naar zee, daar kennen we het. Andere dingen zijn echt te moeilijk voor ons op dit moment.
Ja, ja.
En
voor een kind moet het ook niet echt zo ver gaan zoeken, hoor.
Nee.
Het is meestal eigenlijk voor...
Wijzelf, die het willen, hè. Ja, klopt. Ja. Even uitbreken.
Kinderen zijn heel gelukkig aan zee.
Ja, klopt.
Of in de bossen.
Ja, dus. Klopt.
Er zijn heel veel mogelijkheden. Hè? Wat voor een mama wil je zijn, Nele? Als je er over nadenkt vroeger?
Ja, de toffe mama. De mama die haar kinderen... Ik wou altijd, of ik wil wel, dat die heel zelfstandig worden. Dat die zelf een plan kunnen trekken. Dat die mij niet nodig hebben. Liefst nu al.
Dat is goed, absoluut. Ja.
Ik wil zeggen streng maar rechtvaardig, maar dat is ook niet meer van deze tijd. Maar verbindend, zou ik nu zeggen. Vroeger zou ik denken streng maar rechtvaardig. En nu denk ik, nu dat ze er zijn, denk ik, ik wil wel vooral verbindend zijn. Ik wil dat ze weten dat ze bij mij terecht kunnen.
Ja, die connectie, hè, onderling ook, met kinderen, met de kinderen apart. Hè, want het gaat daar ook op inzoomen. Mm-hmm. Hè. Het ene kind heeft dat nodig, je partner heeft dingen nodig. Hè. Jijzelf hebt ook noden. Dus ja, je hebt gemerkt dat je jouw verwachtingen hebt moeten bijschaven. Hè, sinds je zelf mama bent geworden.
Ja, klopt. Ja.
De perfect imperfecte mama, hè, zoals jij het ook zo graag noemt. Want de perfectie, dat zou maar saai zijn.
Ja, ja, misschien makkelijk, maar...
Ja, ja. Het, het past niet helemaal in het plaatje van de realiteit. Hè?
Nee.
Ja, met welke obstakels had je helemaal geen rekening gehouden?
Ja, met zo'n ding als een diagnose bijvoorbeeld. Hè? Daar was ik echt niet op voorbereid. We hebben in onze familie is eigenlijk altijd alles heel vlot. We zijn allemaal zondagskinderen, om het zo te zeggen. Ja. En dan komt daar een kindje dat echt moeilijkheden heeft. En nee, ik dacht niet dat iets voor ons was.
Ja, ja.
Ja, je bent daar heel alleen in, want je kent zo niemand. Dat is echt als een blok op ons gevallen. Ja, en dat is inderdaad nog altijd heel vers. Dus ja, en aan de andere kant denk ik, als het dat maar is.
Inderdaad.
Ook nog, als inderdaad. Het dat maar is.
Inderdaad.
Ik wil niet dat door... Als ik nu zou relativeren, wil ik niet dat andere mamas denken dat zij ook moeten relativeren. Want iedereen heeft zijn rugzak. En die is gevuld met allemaal andere dingen. En als dat voor hen zwaar is, is dat voor hen zwaar. Punt.
Ja. Ja.
Dus, ja.
Maar op den duur eruit geraken is wel fijn ook. En kunnen relativeren is...
Ja, voilà. Dat is nodig.
Belangrijk, maar nodig. Ja, het is wel nodig. Ja. Je hebt daar uw tijd ook voor nodig.
Ja, voilà. Ja.
En je mag er ook uw tijd voor nemen.
Ja, dat gaat in golven ook. Hè?
Ja.
Dat,
ja. Ervaar je nu de wereld anders? Ja, het is allemaal nogal vers, waarschijnlijk wel. Hè?
Dat is een
is raar. Ja, dat is een vreemd gevoel, denk ik.
Ja, je wilt je kind beschermen. En bij autisme is het vooral, die kinderen gaan zich moeten aanpassen aan de maatschappij.
Ja.
En ik denk dan, waarom moet de maatschappij zich niet aanpassen aan mijn kind? Waarom is het omgekeerd? Zo, ik wil het haar heel makkelijk maken.
Ja, ja, inderdaad. Maar ik vind wel een positieve evolutie dat er toch... vaker ook door bedrijven ingezoomd wordt op inclusiviteit, ook gewoon duurzaam samenwerken met elk type mens. Ik vind dat eigenlijk
zeker,
wel heel
mooi. Het zijn zeker andere tijden en ook daarom praat ik erover. Want ik ga haar niet helpen door, als zij bijvoorbeeld niet wil spreken tegen mensen, ga ik niet helpen door te zeggen, ja, ze is verlegen. Nee, ze is niet verlegen.
Nee.
Het is dat autisme waardoor ze niet praat.
Ja.
Of als ze koppig lijkt of een driftbuik krijgt,
dat
is geen stout. Ik help haar niet door te zeggen, ja, nu is ze stout. Hè. Nee, dat is gewoon, dat wordt bij haar en we moeten er even door en zijn we dus dat weer over.
Ja.
Zo.
Ja.
En dan denk ik, hoe meer we daarover praten, hoe aanvaarder of hoe minder... taboe dat wordt, ja, denk het.
Hoe zit nu dat gevoel van sterker worden, kwetsbaarheid? Hoe zit die balans nu bij jou?
Op dit moment ook weer, omdat het zo vers is. Je bent super kwetsbaar, hè. Je wilt niet dat je kind verdrietig is. We noemen de jongste, is de zon. Dat is echt die springt vrolijk uit haar bed. Die gaat vrolijk slapen. Die slaapt zelfs vrolijk. We hebben twee uitersten en dan één kindje die echt een beetje worstelt met het leven, met zichzelf. En dat, je neemt dat op u, hè. Want je wilt niet dat je kind pijn heeft of je wilt niet dat je kind worstelt. En dat maakt u zelf inderdaad heel kwetsbaar. Ik denk sowieso ook zonder issues of andere problemen van dat type. Zelfs al heb je twee heel vrolijke kinderen of acht heel vrolijke kinderen. Je moet ook, als die de straat oversteken... Dan denk je ook, oppassen, hè. Altijd, overal denk je, oppassen, hè. Pas op, hè. Alleen dat al. Zo, er mag niks gebeuren, hè.
En nee.
Zodra je zwanger bent, dacht ik al, oh nee, nu mag er niks gebeuren.
Gaan fietsen met de kindjes. Ja. Liefst geen autoverkeer.
Drie helmen op elkaar. Valbare.
Je beschrijft in je boek het moederschap als een vat vol tegenstellingen. Mm-hmm. Hè? Ik citeer. Moederschap is opgelucht ademhalen wanneer je eindelijk alleen bent. Om later te hyperventileren omdat je iedereen om je heen mist. Het is snakken naar een vakantie en terug naar huis willen zodra je van huis bent. Het is hopen op een minuut stilte en die dan oorverdovend luid vinden. Je bent eenzaam en nooit alleen. Je bent jezelf en jezelf kwijt.
Mm-hmm. Ja, dat is altijd die dualiteit, hè? Ja. Altijd. Ik denk nu ook, straks ga ik dan waarschijnlijk na etenstijd thuiskomen. En dan denk ik stiekem, yes. Het is niet voor mij vanavond. Maar aan de andere kant denk ik, oh nee, nu moet mijn man alles doen. Dat is ook niet leuk voor hem.
Ja.
Er is altijd die andere kant. Altijd. Ja. En dat was vroeger niet. Dat is zo, als je kinderen hebt, is er altijd die andere kant.
Ja. Ja. Is dit herkenbaar voor veel mama's?
Ik denk dat toch wel. Ook, hè, je wilt dan... het zal tijd zijn als de vakantie gedaan is, dat ze weer naar school kunnen gaan. En dan gaan ze naar school en dan denk je... Oh, nu moeten die weer de hele dag op school zitten.
Nu mis ik ze.
Ja, nu mis ik ze. Nu wil ik erbij zijn. Of, ik zeg maar iets. Je gaat met de kinderen op restaurant of zo. En je denkt, blijf toch stilzitten en geen drama maken. En dan ben je thuis aan het eten en denk je, oh, ik zou nog eens zo graag op restaurant gaan met hen. Zo, ja.
Voortdurend het eerste. Ja, ja, dat klopt.
Voilà.
Hallo, ik ben Kim. En sinds ik mama ben, draag ik een constante bezorgdheid met mij mee. Mijn baby is nog maar enkele maanden oud. En hoewel ik op mijn moedergevoel probeer te vertrouwen, heb ik het zo vaak voor het raden waarom hij eigenlijk aan het huilen is. Dat maakt mij eigenlijk heel onzeker en geeft me ook een schuldgevoel omdat ik mijn eigen kind niet lijkt te begrijpen.
Het zware gewicht op de schouders van een mama is vaak ook schuldgevoel, hè? Mm-hmm, dat ze met zich meedraagt. Je hebt hier ook last van.
Ja, zeker. Heel zeker. Ja.
En was dat al begonnen zo bij het moment dat je wist dat je zwanger was?
Ja, want bij de eerste, toen ik wist dat ik zwanger was, had ik een reis naar Zuid-Afrika gepland.
Oh.
En heel die reis is omgegooid, omdat we naar een malaria-gebied gingen. En ja, ik zou me super schuldig voelen als er daar iets zou gebeuren. Dus vanaf dan, dat komt samen met die verantwoordelijkheid, hè, dat schuldgevoel. Dat is echt onlosmakelijk verbonden met elkaar, denk ik. En dat ging bij mij alleszins inderdaad vanaf die zwangerschap. En zal ik nu wel sushi eten, want stel dat. Tot, ik moet ze later gaan halen in de opvang vandaag. Of ik kan er niet meteen zijn. Of ja, eender wat. Je vindt jezelf ook heel belangrijk als ouder. Hè? Dus je denkt dat je er altijd moet zijn, terwijl dat eigenlijk hen soms niet zoveel kan boeien.
Ook inderdaad. En ook daar wil je leren relativeren.
Ja, voilà.
Super belangrijk.
Houd je het ook niet vol,
nee.
Denk ik. Als je niet af en toe dat jezelf wat respijt geeft.
Ja, het moederschap is alles behalve makkelijk. En soms heb je ook gewoon een slechte dag. En projecteer je dat ook snel op de kinderen? Dat kan al eens gebeuren. En durf je hen al eens als boosdoener aan te duiden voor de negativiteit waar je in terechtkomt? Hè? Je vriend zegt het dan zo mooi. De kinderen maken het jou niet moeilijk, maar jij maakt het jezelf moeilijk. Wat bedoelt hij hiermee?
Ja. Dat is als je zelf een slechte dag hebt en die kinderen doen eigenlijk niks anders dan anders. Maar omdat jij je slecht voelt, irriteert het jou en zegt, het is altijd hetzelfde hier, of dit of dat. En dan zo even die reflectie van, oké, het ligt niet aan hen, het ligt gewoon wel aan mij. Ik denk dat dat ook geldt met collega's op het werk, of met vrienden die af en toe denken, waarvan je denkt, zwijg nu. De situatie verandert niet, jij verandert hè, op dat moment. En dat vind ik wel een mooi inzicht. Dat ik denk van, oké, het is niet hun schuld dat ik moe ben. Meestal wel, maar stel dat het er andere reden komt. Of door stress op het werk en ik kan niet verdragen dat ze mij dan constant nodig hebben of iets komen vragen of zo. Ja, dat is niet hun schuld. Hè. Ik ben aan het werk en ik moet die tijd dan maar beter verdelen.
En hoe beug je zo'n situatie om?
Oh, ik heb gelukkig een heel goede partner die dan zegt, ga nu even een koffie drinken. Want ja, dat maakt het makkelijker voor iedereen. Hè. Als
hij is bij de buren.
Ja, voilà. Ga even weg. Ga wandelen. Doe iets. Maar ja, ik denk dat ook een goede tip is, haal jezelf even uit die situatie om terug tot jezelf te komen en om dat ook weer te relativeren. En dan komt hij binnen terug en dan denk je, oké, dat is allemaal niet zo erg.
Loslaten is een belangrijk woord.
Ja,
loslaten.
Inderdaad.
Echt waar. Ja, je kinderen lijken dan ook nog eens de meest voorbeeldige versie van zichzelf wanneer ze bij anderen in de buurt zijn, om dan opnieuw hun negatieve gevoelens te uiten als je terugzien. Moeten we een boos kind zien als een compliment, Nele?
Ja, dat zeggen ze, hè, dat een kind dat zich goed voelt en dat jou vertrouwt, laat ook zijn echte emoties zien. Hè. Dus in de klas of bij tantes en onkels, bij vriendjes, zullen zij altijd de betere versie zijn van zichzelf, inderdaad. Om dan bij jou te komen en alles los te laten. En dan denk ik, ja, hoe ben je zelf? Als je thuiskomt bij je partner, dan ga je ook liggen sakkeren, hè, over de dag. En dit is gebeurd en dat is gebeurd en dat me geïrriteerd. Maar op een moment zelf zou je altijd gewoon wel knikken en lachen en doordoen. Dus ja, dat is een compliment. Ik heb ooit ergens gelezen dat kinderen echt 800 miljoen keer moeilijker zijn bij de mama dan bij anderen. Dus we hebben een excuus. Het is wetenschappelijk verklaard.
Heel veel.
Ja, ja, ik zeg nu zoiets, maar het was echt wel opmerkelijk veel. Ja, ja, ja.
Ja. Ja, een kind op zich is natuurlijk heel wat werk en dan is er ook de uitdaging, eens je terug aan het werk bent, om een balans te vinden. Tussen werk en privé, had je hier rekening mee gehouden?
Ja, omdat ik ook als zelfstandige mijn werk goed kan indelen en kan plannen, de puzzel goed gelegd krijg, al maak ik daar nu kreeg van. Omdat er zoveel onvoorziene omstandigheden zijn.
Ja.
En dat maakt het gewoon, ja, kleine kinderen maken het heel moeilijk om gewoon te doen wat je moet doen. Mm. Zoals vandaag, de kleuter, de oudste, is dan ziek thuis. Maar als mijn man vandaag geen verlof kon nemen, ja, kon ik nu niet hier zijn. En dat zijn van die dingen die...
Ja,
daar moet je altijd rekening mee houden. Ja. En ik stel me nog vaak de vraag van, hoe doen andere mensen dat? En ik denk dat je daarvoor gewoon een heel goed netwerk moet hebben om dat toch gebolwerkt te krijgen. Want ja, ik zeg altijd... Ik weet niet hoe ik een job van 9 to 5 zou moeten doen. Ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Ja. Mijn job loopt dan van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds, omdat ik hier en daar probeer in te pikken wanneer ik kan.
Ja.
En dat is een grote luxe, dat kan niet iedereen. Daarmee dat ik denk van, ja, hoe doen al die andere mensen dat? Dat is echt de vraag.
Maar ja, misschien sta jij ook wel vast dat je hierin gegroeid bent ondertussen.
Waarschijnlijk wel, ja.
Ja, zoals de anderen.
En inderdaad, veel ballen laten vallen ook. Hè? Ja.
Is er iets dat je nu anders doet dan in het begin om dat evenwicht te vinden? Zie je dat al bij jezelf?
Ik ben wel bewust minder aan het werken. Bijvoorbeeld. Ja. Hè, zo wat ballen laten vallen, omdat het anders niet haalbaar is. Ik zeg, met de zorg en de aandacht voor de oudste is het niet mogelijk om haar in de opvang te droppen of te zeggen, ah, omi komt jou halen op school of dit of dat. Er zijn heel veel dingen die zij nodig heeft van ons en ze is nog zo klein, dus ik wil haar die ook wel geven. En daar zullen we ook wel weer in groeien, maar ja, daarvoor moet je inderdaad wel stappen opzij zetten. Of jezelf een beetje opzij zetten.
Ja.
Dus dat... Ja. En ja, had ik gedacht dat ik dat zou doen? Ja, waarschijnlijk wel. Want je doet alles voor je kinderen, hun welzijn. Maar ik vind dat wel niet makkelijk. En dat mag ook wel gezegd worden, denk ik. Ja, want ik word ook blij van werken en van dingen doen.
Ja, focus op je werk, op projecten.
Zeker, ja.
Zijn heel belangrijk, hè?
Ja, klopt. Ja. Ja. Dus ik probeer het ook, en dat zou ik ook iedereen aanraden, zodra ik een half uur tijd heb, dan ben ik weg. En dan ga ik of die koffie drinken of een wandeling maken. Maar daar moet je ook de energie voor hebben, want het is ook heel aantrekkelijk om te zeggen, nu ga ik gewoon even in de zetel liggen en niks doen.
Is ook weer leuk, hè?
Ja, voilà, dat moet ook kunnen. Maar gewoon dat moment voor jezelf moet je wel even pakken, op welke manier dan ook. Ja. Al is het een half uur voor je uitstaren, of is het een half uur bellen met een vriendin, gewoon even pakken wel, ja.
Hoe zit dat trouwens met de vriendschappen zo? Mama geworden, kan dat soms al eens verwateren, veranderen? Heb je er zelf iets van gemerkt?
Ik merk dat ik het heel waardevol vind om mij te omringen met mensen in dezelfde situatie, een beetje die op dezelfde golflengte zitten, ofwel zich nog heel goed kunnen inbeelden wat het was om kleine kinderen te hebben. Ja. Hè? En het is normaal met die kleine kinderen, dat is, hè, die tropenjaren, zoals je zegt, of zoals ze zeggen, daarin is er niet veel tijd voor andere dingen. Nee. En mensen die uit die tropenjaren zijn, hebben wel die tijd. Dus dat is wel een moeilijk evenwicht. En daarom vind ik het nu wel... Ik had nooit gedacht dat ik aan de schoolpoort mensen zou leren kennen. Maar nu denk ik, oh ja, want die weten perfect wat het is om een kind in die klas te hebben van die leeftijd, met die issues en die dingen. Dus dat is een beetje herkenbaarheid, hè. En dat vind ik wel heel belangrijk. Misschien zijn er anderen die het heel tof vinden om te connecteren met mensen met ouderen of geen kinderen, omdat die dan weer over andere dingen praten of zo. Maar voor mij is die erkenning wel heel belangrijk.
Ja. Heb je soms enige competitie al vastgesteld tussen mama's?
Ik zelf ben daar wel te moe voor, denk ik, om een competitie te gaan met anderen. Ik denk dat je daar tijd en energie voor hebt als alles super prima verloopt. En dat je dan de mooiste kleren voor jouw kinderen wilt hebben of de beste testen of weet ik veel wat. Maar nee, en het is verleidelijk om bijvoorbeeld op Instagram inderdaad gezinnen te zien met kinderen van dezelfde leeftijd die... zeg maar iets, een wereldreis maken of die superleuke dingen doen, allemaal culturele uitstappen. Terwijl ik dan thuis zit, dan denk ik, nou ja, tof. Maar ik zie dat niet als competitie. Ik denk gewoon, dat is jullie situatie en go live als het kan, maar goed. Ja. Hè? Maar ja, ik denk niet, nee, dat, ik denk dat dat te veel energie zou vergen om echt om overal een wedstrijd van te maken. En,
nee. Je verwoordt het ook heel mooi in je boek. Het leven is geen competitie. Iedereen loopt zijn eigen wedstrijd.
Ja, voilà, dat is ook.
Dat is ook zo, hè? Ja, want leggen we de lat misschien gewoon soms te hoog voor onszelf?
Ik denk dat we allemaal met een hele hoge lat beginnen. En dat we die dan systematisch een beetje lager leggen.
Ja, want inderdaad, met een kind loopt uiteindelijk niks nog voor ons plan af en toe. Eén ding wat elke mama absoluut zou moeten doen, is zelfzorg. Hè? Maar vaak worden dingen zoals een bad nemen, in stilte naar het toilet gaan, je koffie warm drinken en zo verder, daar al voor aanzien. Hè? Maar zijn dat niet gewoon onze basisbehoeften die we op dat moment aan het vervullen zijn?
Ja, dat vind ik wel, inderdaad. Ja, mensen, ik hoor ook andere mensen dan, of andere mama's zeggen van ik ga straks fijn een badje nemen. Of dit. En dan denk ik, ja, maar ja, je moet jezelf toch ook gewoon wassen. Dus dat is niet echt, terug naar je kern gaan of inchecken bij jezelf. Allee, dat zal tof zijn, hè, daar niet van. En als er geen andere optie is om dat moment te pakken, ook goed. Maar ik denk bijvoorbeeld inderdaad een gesprek met een psycholoog of een keer echt wat dieper gaan op de vraag, dieper ingaan op de vraag hoe gaat het met mij? Dat is voor mij die echte zelfzorg. En oké, 10 minuten langer in de auto blijven zitten als je thuis bent, ook tof, maar daarmee red je het niet,
denk ik. Als je gaan telefoneren.
Ja, voilà. Dat kan ik even doen. Inderdaad. Zo met die kleine dingen, die tellen wel op, maar daarmee red je het niet, denk ik.
Nee.
Het moet meer zijn.
Hoe ga jij zelf om met zelfzorg?
Ja, die 10 minuten in een auto blijven zitten. die ook die momentjes pakken, hoor, tuurlijk. Ik zeg niet dat het geen zelfzorg is, maar... En ook inderdaad nog naar de psycholoog blijven gaan en de problemen die ik nog ondervind blijven aanpakken. En zorgen dat ik niet kopje onderga, want dan dan overstroomt alles. Hè? Ja. Als de mama en de papa of de ouders het niet redden, dan redt niemand het, denk ik.
Nee. Inderdaad. Nu, op restaurant gaan, dus, dat is nu één voorbeeld. Maar ja, kan je daarvan genieten af en toe? Lukt dat ook een keer om niet echt naar uit te zien, hè?
Ja, nee, met de kinderen bedoel je?
Ja, of alleen misschien eerder wel?
Ja,
samen met uw partner?
Ja, in ons geval is dat moeilijk. Om s'avonds met ons twee weg te gaan, dat is moeilijk. Ja. Omdat wij zo nodig zijn thuis. Maar ik ga wel graag inderdaad dan overdag alleen weg. Ik ga heel graag alleen een koffie drinken en dan breid ik daar alleen een lunchje aan. Liever ook dan 's avonds iets te gaan doen, want dan ben ik de volgende dag weer moe. En wie weet wat er die nacht gebeurt en wie mij vannacht nodig heeft en welke obstakels zich daar gaan vertonen. Dus zo overdag, even met mezelf alleen zijn. Ik vind dat wel tof.
Ja, het is heel herkenbaar hoe dat je er zelf eigenlijk in staat en al heel goed hebt over nagedacht. Hè? Over als ik dit doe, dan deductief denken, de gevolgen zijn er en zo verder. Ja. Je gaat daar helemaal naar leven.
Ja, klopt.
En dan moet je toch af en toe eens
weg. Ja, zeker. Ja.
Een teken dat je voor jezelf kiest, want dat mag en daar is niks mis mee. Naast de relatie met jezelf, dan is ook nog je partner aan je zijde. En kan ook af en toe eens onder druk komen te staan, hè, bij komst van kinderen. Hoe heeft het ouderschap de relatie met je partner beïnvloed?
Ja, ik denk dat je daar op voorhand een heel romantisch beeld van hebt. En dan is het dat kinder of die kinderen. En dan blijkt dat je gewoon echt een goed geoliede machine moet zijn om alles te laten draaien. Ik heb geluk dat wij een echt goed team zijn, dat wij aan hetzelfde zeil trekken, hetzelfde denken over de dingen, wat ook wel heel belangrijk is, denk ik, en misschien ook niet evident. Ja. Dat je dezelfde opvoedingsstijl, dezelfde manier van omgaan met hebt. Ja. En dan denk ik ook, ja, er is niemand anders met wie ik dit team zou willen vormen. Maar ik zou ook wel nog eens graag gewoon als koppel op vakantie willen gaan, ja, zonder die kinderen. En ook daar weer verbinden, hè, want dat is ook nodig. En het is wel gevaarlijk om als koppel jezelf voorbij te lopen in die zorg, hè, voor die kinderen.
Belangrijk om een beetje tijd terug te nemen, een beetje tijd die van jou weggenomen is, een beetje terug in te halen. Hè. Een date-night, zeggen sommigen, of een weekendje weg. Mm-hmm. Maar dat is ook niet altijd dat is, voor iedereen.
Nee, en dat is zoals dat badje nemen. Hè. Dat is ook niet de quick fix. Ik denk zo, ook daar is dat verbindend heel belangrijk. Ik zeg maar iets, er zijn zo stomme voorbeeldjes, maar stel dat een van de twee partners later thuis komt, de ene gaat al slapen en je laat het licht branden op de gang. Dat is zo'n teken van, ik denk aan jou, jij moet nog binnenkomen. Hè?
Ja, hier is een mooie gevaar.
Voilà. Of je gaat naar de winkel en je denkt, ah, hier is de favoriete chips van mijn lief, die ga ik even meenemen voor hem. Zo die kleine dingen, die tonen dat je wel nog denkt aan elkaar.
Ja.
Zo.
Ja. Dat is dan meteen ook een tip, hè?
Ja, lijkt mij wel. Toon, want je denkt sowieso aan elkaar, maar toon het even aan elkaar. En dat moet niet zijn door inderdaad een weekend Parijs of een aanzoek aan de Eiffeltoren of weet ik veel wat. Maar gewoon van, oh kijk hier, ik heb je chocolatjes gekocht.
Ja, dat is mooi. Ja. Sympathiek, hè, hoor. Heb je momenten gehad waarop je jezelf overbodig voelde in je gezin?
Goh, overbodig. Ik denk, hè, als mama voel ik mij vaak onmisbaar.
Ja.
Tot blijkt, wanneer je echt uitvalt, hè, ik onlangs met mijn operatie, ik ben echt uitgevallen, dat eigenlijk alles wel gewoon doorloopt. En dat is een even troostend als panikerende gedachte.
Eigenlijk wel.
Ja, want hè, en dat is zo, dat is in je gezin, dat is op je werk, dat is overal ter wereld. Als je wegvalt, ja, dat zal even spijtig zijn. Maar alles gaat wel door.
Ja.
En dat, ik vond dat wel fijn om te weten van, oh, ze redden het eigenlijk wel zonder mij. Ik moet mezelf niet zo belangrijk vinden.
Nee, inderdaad. Ja. Maar je had het waarschijnlijk wel al heel goed voorbereid.
Ja, natuurlijk. Dat wel. Dat is ook een verschil.
Dat is wel belangrijk ook, hè. Als ouder kom je op een bepaald moment ook op een kantelpunt in je leven. Je hebt er al een aantal, hè?
Ja, klopt. Ja, een aantal grote. Als ik denk aan zo de grappige kantelpunten. Op dit moment is onze peuter potjestraining aan het doen. En denk ik, oh, als we zonder pampers zijn, dat is ook een kantelmoment. Of het moment dat zij naar school gaat beginnen gaan binnenkort. Dat is ook weer een kantelmoment.
Dus
los van die hele grote markeringen in het leven, vind ik als ouder wel dat je die kleine dingen ook nog moet zien. Hè? En dat inderdaad alles is een fase. En zodra je zonder buggy op stap kunt gaan, ook een gemak.
Inderdaad.
zonder pampers weg, ook een gemak.
Ja.
Zo van die dingen. Of ze moeten geen slabbetjes meer dragen, ook een gemak. Dus dat, of zo de papflessen die wegvallen, 's morgens of 's avonds. Zo die voedingen. Zo de kleine praktische dingen die het allemaal toch zo heel veel moedjes.
Ja.
Als die moedjes wegvallen, denk ik, ja, dit is een kantelpunt. Ja, hier, dit is weer een mijlpaal.
Ja.
Los van alle grote gebeurtenissen.
Ja, want waarschijnlijk, je hebt er ook anderen al meegemaakt, maar jezelf, jezelf moet, of diepste van jezelf, dat zijn dan die grote kantelmomenten.
Ja, daar kun je ook niet omheen. Nee. Want het is wel helpend om aan die pampers te denken, dat die er nog niet meer zijn.
Tot slot, Nele, wat zou jouw ultieme tip zijn voor andere vrouwen rond het moederschap?
Zoveel. De ultieme tip, saai misschien, maar inchecken bij jezelf ook gewoon. Mm-hmm. Ja, wel die koffie gaan drinken, dat badje nemen, maar echt ook inchecken bij jezelf. Dan van, hoe gaat het met mij en wat heb ik nodig, los van wat iedereen rondom mij nodig heeft. En wat kan ik nemen tegenover al die dingen die ik geef. Zo.
Luisteren naar jezelf.
Ja.
Meestal is het duidelijk als je goed luistert.
Ja, voilà, ja. En daar de tijd voor nemen, want anders hoort je het niet.
Nee, inderdaad. Zijn er nog andere aspecten van het moederschap waarvan jij vindt dat ze meer aandacht verdienen?
Oh, ik denk dat we wel goed bezig zijn. Hè. Ook het platform hier, het draait allemaal om herkenning, erkenning. Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is.
Ja.
En dat er ook voor iedereen een plaats is. Mensen die het moederschap of het ouderschap, die daar echt zonder kleerscheuren doorkomen en die dat heel makkelijk vinden, ook goed. Hè?
Mm-hmm.
Maar mensen die dat niet zo makkelijk vinden, ook goed. En die mogen dan ook wel ondersteund worden. Net zoals die anderen ook wel applaus mogen krijgen voor het feit dat ze het leuk vinden of goed doen. Of al is dat ook vaak niet een eigen verantwoordelijkheid. Alweer omdat die situaties meespelen.
Ja.
Maar ja, ik denk dat het daarop neerkomt. Ja. Zo erkenning, herkenning. En ik denk, degenen die dat nodig hebben, dat die dat ook wel vinden.
Ja.
Dankzij alle platformen, boeken, sociale media, dingen.
Ja.
Ik hoop alleszins dat ze daar terechtkomen.
Ik denk ook wel dat mama's, en ik ben ervan overtuigd van hetgeen wat wij ook ervaren met onder mama's en de boeken onder mama's en zoveel meer, dat de levensfase van kinderwens, tot kindertijd, dat mama's zich geweldig willen informeren en ook daar een nood aan hebben.
Mm-hmm. Klopt.
En we kunnen dat alleen maar toejuichen dat er heel veel mama's hun ervaring delen. Hè?
Voilà. En het is soms een beetje zoeken, denk ik, naar waar dat je die herkenning en erkenning vindt.
Mm.
Maar ik denk, als je het vindt, dat is wel heel waardevol. Ja, klopt.
Niele, hartelijk dank voor je tijd en de openheid in deze podcastaflevering. Heel fijn om jouw nuchtere kijk op het moederschap te kunnen delen. Te willen delen met onze mama-community. Ik wens jou nog heel veel geluk en heel veel succes met de organisatie binnen jouw gezinnetje.
Dank je wel.
Bedankt voor je komst.
Dank je.
Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Onder Mama's podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer.